Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste der koningen der aarde. Amen. Want het zij dat we leven de Heere. Het zij dat wij sterven, we sterven de Heere. Het zij dan dat we leven, het zij dat we sterven, we zijn des Heren. Kom gemeente, vervolgen we deze dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde en vijfde vers. Psalm 27. Het derde vers, och, mocht ik in die heilige gebouwen, en dan ook het vijfde vers, mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwege. Psalm 27, vers 3 en 5. gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden. En in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen. Door belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken, in zijn of in haar hart, aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, voor de tweede maal op deze aan uw dienst en gewijd en geheiligde dag komen we samen in dit huis van gebed. En dan mocht vanmorgen de gemeente onderwezen worden uit de 32e psalm. En vanmiddag, dan gaan we weer naar het leerboekje dat u in de reformatie aan de kerk van Nederland gegeven hebt. Over de enige troost in leven en in sterven. Heere, geef uw zegen over deze dienst. Heel veel dingen zullen ons zo vertrouwd in de oren klinken. Van kinds af erbij grootgebracht. En mensen die hun leven in een afgescheiden kerk hebben doorgebracht, hebben het zondag aan zondag vernomen. De eerste zondag van het nieuwe jaar, dan was het alweer: wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven. Om dan het jaar, de laatste zondag, te eindigen met: wat beduidt het woordelijke amen. We kunnen een kerkbank hebben versleten. En het is er nog niet. Het zit wel in het hoofd, maar niet in het hart. Mag het vanmiddag, alsjeblieft, Heere, mag het vanmiddag dan echt voor het eerst gaan landen als het nog nooit geland is. En dat we niet met een hoofd vol kennis onze weg zouden vervolgen, maar met een hart vol vrezen God. Heere, maak het wel, als de schriften geopend worden. En dan straks ook aan de hand van de schrift de troost mag worden uitgelegd. En dat we dan naar huis mogen gaan en mogen zeggen: ik weet mij getroost met niets anders dan Jezus alleen. Heren, we zijn in de afgelopen week in het dorp bepaald bij de ernst van het leven. Een jonge man, nog geen 30 ineens. En een man waar we zo vaak voor hebben gebeden. Die is ook niet meer, maar niet de leeftijd bereikt van 70 of 80, wat wij gaan verstaan onder ouderen. Heere, wilt u ons allen gedenken? En geef dat we de ernst van het leven tot ons door mogen laten dringen. En dat zo we onze weg mogen vervolgen. Nu reis ik getroost. Ja, dat zou het wezen. Getroost door het leven. En straks ook nog in het uren van de dood. Want niets zal me scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus onze Heere. O Heere, ontferm u zich over ons allen. Geef uw zegen. Wij dragen ons land en ons volk aan u op. De afval is groot. Maar geef een terugkeer tot de wet en tot de getuigenis. En mocht u dat ook schenken, Heere, aan de koning met vrouw en kinderen. Doe ze maar put uit het woord van u. Zoals dat ook in het voorgeslacht mocht geschieden. En we zingen er wel eens van, o God, die droeg ons voorgeslacht. Zou die het ook hen willen schenken? De Heidelbergse catechismus is ooit een bron geweest. Waaruit het land, niet alleen de kerk, maar bijna het land zich aanlaafde. Mag die tijd terugkomen? Nee, niet om het allemaal van buiten te kennen. Maar de wezenlijke zaken ervan te ervaren. Zoudt u het willen schenken, Heer? Voor u is toch niets onmogelijk. Al wat ons ontbreekt, schenkt u toch, zo het smeken, mild en overvloedig. Gedenk de kerk van Nederland verdeeld tot op het bot. Ook de kerk waar we deel van uitmaken. En waar deze catechismus ergens in een hoekje ligt. Zie maar wat je ermee doet. Vind je er al vast in, prima. Wil je wat anders ook goed. O Heere, zo worden we als het ware aan onszelf overgelaten. Ontferm u zich over de kerk. Bewaar voor verdere afbrokkeling. En geef ook daarin een opleving. Want voor u is toch niets te wonderlijk, een dal van dorre doodsbeenderen, Israël. Maar ook een kerk, voor u niks te wonderlijk. Anderen schrijven het af, die zeggen het kan niet meer, het is over. Maar voor u is toch niks te wonderlijk, u doet toch wonderen aan doden. Gedenk het volk van Israël. Breng ze tot de kennis van de Heere Jezus, zoals u beloofd hebt. En geef ook, waar ze op het ogenblik in de schijnwerpers staan. Geef desondanks uw hulp en bijstand. Want het gaat erop lijken dat alle volkeren ons land in kluister overheen gaat struikelen. Maar het is toch uw oogappel. Heere, gedenk ook hen die vervolgd worden om het geloof. Wees ze allen nabij en goed. Kom met uw Heilige Geest, doorwaai de hof. En maak het een onvergetelijke dienst met elkaar. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen het woord vanmiddag in Jesaja 51, vers 1 tot en met 16. Wij noemden u Jesaja 51, vers 1 tot en met 16.
Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die den Heere zoekt. Aanschouw de rotsteen, waar gij lieden uitgehouwen zijt, en hebt en de holligheid des bornputs, waar gij uitgegraven zijt. Aanschouwt Abraham, uw lieder vader, en Sarah, die uw lieden gebaard heeft. Want ik riep hem toen hij nog alleen was, en ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem. Want de Heere zal Sion troosten, hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en hij zal haar woestijn maken als Eden en haar wildernis als de hof des Heeren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. Luistert naar mij, mijn volk, En mijn lieden, neig naar mij het oor. Want een wet zal van mij uitgaan, en ik zal mijn recht doen rusten tot een licht der volken. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit, en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten, en op mijn arm zullen zij hopen. Heft u lieder ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden. Want de hemel zal als een rook verdwijnen, en de aarde zal als een kleed verouden, en haar inwoners zullen van gelijken sterven. Maar mijn heil zal een eeuwigheid zijn, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Hoort naar mij, gij lieden, die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vrees niet voor de smaadheid van de mens, en voor hun smaadredenen ontzet u niet. Want de mot zal hen opeten als een kleed, en het schietwormpje zal hen opeten als wal. Maar mijn gerechtigheid zal een eeuwigheid zijn, en mijn heil van geslacht tot geslachten. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Ontwaak als in de verleden dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet, die Rahab uitgehouwen hebt, die de zeedraak verwond hebt? Zijt gij het niet, die de zee, de wateren des grote afgronds droog gemaakt hebt? Die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren en met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat gij vreest voor de mens die sterven zal? En voor ons mensenkind dat hooi worden zal? En vergeet den Heere die u gemaakt heeft, die de hemelen heeft uitgebreid en de aarde gegrond heeft? En vreest gedurig den aan gansen dag vanwege de begrimmigheid des benauwers, wanneer hij zich bereidt om te verderven? Waar is dan de grimmigheid des benauwers? De omzwervende gevangene zal haastiglijk losgelaten worden. En hij zal in de kuil niet sterven, en zijn brood zal hem niet ontbreken. Want ik ben de Heere uw God, die de zee klieft, dat haar golven bruisen. Heere der heerscharen is zijn naam. En ik leg mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw mijner hand, om den hemel te planten en om de aarde te gronden, en om te zeggen tot Sion, gij zijt mijn volk. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, een mens kan wel eens aan de grond zitten. En daar weet iedereen wel van. Ik heb dat ook wel eens gehad in de eerste gemeente, dat je eigenlijk niet meer wist, wat moet ik nog gaan zeggen? En toen kwamen die woorden zo hieruit Jesaja 51, ik leg mijn woorden in uw mond en bedek u onder de schaduw van mijn hand, om de hemel te planten en om de aarde te gronden, om te zeggen tot Sion, gij zijt mijn volk. Wat is dat makkelijk, als je mag weten, onder de hand van de Heere te liggen. En dat de Heere zijn mond, je mond wil aanraken. Maar in bijzonder, als we dan mogen spreken van troost. Hier in dit schriftgedeelte wordt er wel tweemaal over troost gesproken. Een geweldig mooi gedeelte. En ik realiseer me nu pas dat ik er nooit over gepreekt heb. Maar het is stof te over. Wie weet in dat korte poosje nog. Maar we zien het hier staan. Ik zal de Heere zal Sion nog troosten. Al de woeste plaats, hij gaat de woestijn als ede maken. Nou, ik noem maar een woestijn van binnen zijn. Wat een droogte en wat een dorheid. Ik verga van dorst. De Heere zal Sion troosten. Onze catechismus, die wordt ook wel eens een troostboekje genoemd. En dat willen wij vanmiddag gaan ontdekken voor het eerst bewust of voor de zoveelste keer. Het troostboekje. Eigenlijk is, jongens en meisjes, de catechismus een soort boekje voor de jeugd. Je vindt het best moeilijk op school, hè, als er een catechisatielesje is. Best moeilijk. En toch, het is een jeugdboekje. En elke catechismuspreek moet een soort jeugddienst zijn. Als je vandaag zegt dat is een jeugddienst, nou ja, dan is dat een dienst met veel gezang en getoeter en gerommel en getrommel. Maar een jeugddienst die Heidelberg voorstelt, dat is dat je op eenvoudige wijze gaat vernemen wat er nou echt, helemaal echt van belang is voor tijd en eeuwigheid. Het is geschreven door Zacharias Ursinus. Een man van 27 jaar, ook een jonge man. En het is nagekeken door een man van 25, Caspar Olivianus. En het is opgegeven door Frederik de Vrome. Dat was een keurvorst in de Palts, in Duitsland. En die man die vond het nodig dat de jongeren en de onkundige in zijn hele district waar hij heer van was, het woord Gods zouden kennen. Dan moet je toch met de Bijbel, natuurlijk moet je de Bijbel lezen. Maar je moet ook als het ware een soort platte grond hebben om te weten waar ik wezen moet en waar het in de Bijbel om gaat. En daar wilde hij de mensen in onderwijzen. Hij kon dat zelf niet. Maar daar had hij dus twee theologen voor aangenomen. En daar was die ene dus Ursinus van. En de ander Olivianus. En de eerste vraag die ze gingen opschrijven was deze. Niet wie is God? Of waarom zijn wij er op de aarde? Nee, het was een hele persoonlijke vraag. Dit, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald, en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En dat waren we niet gewend, maar ik wou het nou maar eens een keer in één doen. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat je in deze troost moogt zaliglijk leven en sterven? 3. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Wij staan stil bij de enige troost en we letten in de eerste plaats op de behoefte aan troost. In de tweede plaats de belijdenis van troost en in de derde plaats de belevenis van die troost. Dus in de eerste plaats de behoefte aan troost. Dan wordt gevraagd wat is nou je enige troost? In de tweede plaats de belijdenis van die troost. Dat is dus het antwoord van 2 en tenslotte de belevenis ervan, de bevinding ervan. Eerst gaan wij samen nog zingen uit Psalm 94, vers 8, 9 en 10. Psalm 94, vers 8, 9 en 10. Er zal worden gecollecteerd voor het Fonds Christelijke Doeleinden. En de tweede is voor de kerk en aan de deur is er een voor de instandhouding. van de predikantsplaats. Dinsdagavond 26 november zal er om 19:30 doopzitting worden gehouden in de consistorie, want er is maar één echtpaar. En dat in verband met de heilige doop aanstaande, of tenminste zondag 8 december. Woensdagavond 27 november zal er bijbelezing gehouden worden in de kerk, aanvang 19:30. Allen hartelijk welkom. We gaan beginnen met de brief aan de gemeente van Efeze. En de jeugdvereniging de Schatgravers is niet aanstaande dinsdag, maar volgende week dinsdag. Op de website staat dat niet juist vermeld. Voor de data geldt, zo de Heere wil, en wij leven. We gaan samen zingen uit Psalm 94, vers 8, 9 en 10. gemeente, we zouden het dus hebben over de enige troost, de behoefte eraan, de belijdenis ervan en de bevinding of de belevenis ervan. Gemeente, je zegt het zo wel eens. De jongens en de meisjes die denken het wel eens, zou dit allemaal wel waar zijn? Dat mensen echt troost hebben uit het woord. En getroost worden door de belofte van het evangelie. Ik hoef daar niet zo heel veel van te zeggen. Maar wat we nou als laatste gezongen hebben, is de staat over een afgepeinsd hart en het denken werd verward en ik in de drugsgier was gestikt. Toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Dat is echt waar. Gelukkig die het zelf beleefd heeft en nog beleeft. Maar voor het geval mensen zeggen, ik heb er toch weinig van gezien. Nou, dan is dat in de afgelopen week toch ook gebeurd en eerder al. Want als we nou een dinsdag een begrafenis hebben, dan gaan we zaaien in verderf. In maaien, in heerlijkheid. Je zou zeggen, wat een troosteloos iets en iemand. Het is echt waar. Het is voor mij als predikant een bemoediging geweest. Het is toch geen, nee, het is echt waar. Het is waar wat we preken. Het is, de Heer is krachtig bevonden te zijn een hulp in de benauwdheid. Het is waar. Dat hebben we ook wel eens nodig. De eerste vraag uit het boekje van de catechismus luidt: wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Ons catechisatieboekje, het catechismusboekje, heet een leerboekje. En heel veel mensen hebben een hekel aan, trouwens leren ook, hè? Nog een hele tour om te doen de opdrachten die je krijgt, leren. Doe het joh. Het is voor jezelf. Je leert het niet voor je dominee. Je leert het ook niet voor de meester die een catechismus vragen op moet zeggen een cijfer. Maar het zou erom gaan dat het in je hart verheerlijkt wordt. Daar gaat het om. Daar gun ik je. Ik zal je niet straffen hoor. Ik ga niet achter je broek lopen. Maar wees er toch mee bezig. Want we leven maar één keer. En nu valt het zo op bij die catechismes. Nu valt het zo op dat de leer hier niet iets is van leerstelligheid, van dorheid. Uit hoeveel stukjes bestaat de voorzienigheid van God of iets dergelijks? Helemaal niet. Het is zo praktikaal, het is zo op het hart aan. Jongens en meisjes, waar begint die catechismus? Die begint met een vraag die jullie nooit zullen stellen. Vanuit jezelf. Maar al vraag je het niet, dan laat de catechismus je die vraag toch te zetten. Die, als het ware, de mens op je, wat is jouw troost? In leven en sterven. Je hoort het wel, wat is jouw hobby? Wat is jouw liefhebberij? Wat hou jou in het leven zo'n beetje op de been? Wat maakt het leven nou een beetje leuk? Wat maakt het leven nou een beetje aardig en aangenaam? He? Dat is de vraag die je in de wereld hebt. Zo is het weekend, wat ga je doen en zo? Wat is jouw vermaak? Dan hoor je een hele hoop dingen. Hele hoop dingen. Maar als je nou eens vraagt aan een kind van God, wat is nou jouw enige vermaak in het leven en ook in sterven uiteraard? Dan zeggen ze, ik ben het eigendom van de Heere Jezus Christus. Maar ik wil toch even bij die vraag stilstaan. Behoefte aan troost. Want laten we wel wezen, elk mens heeft troost nodig. Elk mens maakt wel eens iets mee in zijn leven, waarin die tranen in zijn ogen krijgt als er een geliefde wordt weggenomen, een lieve oma of een lieve opa, een klein jongetje of meisje. Oh, die opa komt nooit meer terug en zo'n lieve oma, nou ja, dat is verdriet. Dat is verdriet. Ik ga nog een stapje verder. Ik breng nog even, oma is er nog en opa is er nog, maar nou ben je in de winkel en je bent je moeder kwijt. Ik heb vroeger op de zendingsdag van Driebergen wel eens meegemaakt en dan was er, die en die is de moeder kwijt. Dat kind huilde, tranen met uit, ik zie mijn moeder nooit meer. Ja. En wat was dat kind dan blij als het moeder weer vond? Wat was dat kind blij als het moeder weer vond? Dat beeld, dat gebruikt de Heer trouwens ook, hè? Dat tere beeld. Zoals een moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, ge zult in Jeruzalem getroost worden. Dat moet je nou heel eenvoudig zo zien. Een kindje was zijn moeder kwijt is. En dan, of je moet maar pijn hebben, in het ziekenhuis liggen en dan komt moeder. Het is net als dat het of even zo heel erg niet is. Dat kan vader niet regelen, dat is echt iets voor moeder. O, zegt de Heer, zo ben ik nou ook. Er is veel verdriet in de wereld. Maar weet u welk verdriet er ontbreekt van nature? Het verdriet over de zonde. Het verdriet over het feit dat we van God losgeraakt zijn. Natuurlijk dat er veel verdriet is, dat weten we. Daar hoef je de krant maar op, daar hoef je de krant niet voor op na te slaan. Dat weet je rondom. Ja, die vrouw daar is dit gebeurd en die man daar is dat gebeurd. En dat huisje, daar is dit. Allemaal, oh, elk huis heeft zijn kruis. Elk hart heeft zijn smart. Maar weten we nou ook iets van, ik ben God kwijt. De gemeente waar ik vandaan kom, daar woonde een mevrouw. We weten dat als kind nog, dat mens dat leefde helemaal met de wereld mee. En de kleine kindertjes, dat was in die tijd de schande. Maar die werden niet gedoopt. En toen werd er opeens een jongen van 17 met een bromfietsongeluk, dat is bij ons thuis voorgebeurd, die werd weggenomen door een dood. En die vrouw die wist geen raad. Die vrouw is geen raad. En die kwam bij de psychiater terecht. En toen zegt de psychiater, zeggen ze mevrouw, wat is er aan? Zegt ze, ik ben God kwijt. Ik ben God kwijt. En dat was nog een hele goede psychiater. Die zei, dan moet je bij mij niet wezen joh. Als ik u was, zou ik weer eens onder het woord gaan. Zou ik eens proberen weer naar de kerk te gaan. En dat is gebeurd. En dat is tot zegen geworden. En als ik mijn ogen dicht doe, zie ik als ware dat mens nog zitten. Wat is je enige troost? Beide in leven en in sterven. We moeten een keer het leven uit. De tijd waarin de catechismus geschreven is, is een tijd geweest inderdaad van veel kindersterfte. Ik denk aan Frederik de Vrome, de man die dus de opdracht gaf om deze catechismus te schrijven. Die heeft een keer bij het graf gestaan van een jongetje van 1. En bij het graf van een jongetje van 3, die heette Albert. En bij het graf van een dochtertje van 15, Albertina, is die, ja, het kon nog niet op. En toen ook nog een keer bij het graf van een jongen van 15, die heette Herman. Die was aan het roeien op de Loire in Frankrijk. En toen is die verdronken. En toen was er een jonge knul, een medestudent, en die zegt, Ik zal hem naduiken, ik red hem. Maar die redden het ook niet. En die zou bijna verdronken zijn, was het niet dat de lakei hem pakte en boven water hielp. Hij dacht, dat is de zoon van onze prins Herman, maar hij was het niet. Het was Caspar van Olewig. En die jongen die zei, o heren, ik ben u zo intens dankbaar. Ik stap met die studie in het juristengebeuren. En ik ga me verdiepen in het woord van u. En dat is die man geweest die de eindverantwoordelijkheid heeft gehad van de Heidelbergse catechismus. Maar u begrijpt, Caspar Olevianus dus, maar u begrijpt dat die man, die Frederik de Vrome, zoals die heette, dat die getekend door het leven ging samen met zijn vrouw. Hij toch 4 keer bij het graf gestaan heb van een lief kind. 4 maal over. En er zijn er mensen die zeggen, waar is God? Waar is God? Als er dan een God is, waarom? Nee. Deze man die ging beseffen, we hebben troost nodig voor het leven en voor het sterven. Wat is mijn troost eigenlijk? Ja, dat mocht hij wel weten door genade. Maar ik zou wel willen dat ze het allemaal wisten. Ik stel die vraag mij nooit, zegt er één. Ik heb de catechisatie wel eens gevraagd, denken jullie wel eens aan sterven? Nee, eigenlijk nooit. Maar gelukkig dat ik ook wel eens hoort, ja, er gaat geen dag voorbij. Geen dag voorbij. Wees er blij om dat je nog een klein beetje een teer geweten heeft. Maar mag het nou zo wezen, dat je op een gegeven moment ook mag zeggen, ik denk elke dag aan de dood, dat is waar. Maar ook, het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, we zijn des Heren. Dat mocht Paulus zeggen. Dat is ook het antwoord van de Heidelbergse catechismus. In ieder geval, een mens heeft behoefte aan troost. En de mens die gaat die troost, die gaat hij zoeken, ja waar al niet in. Ik las gisteravond in een magazine bij ons Reformatorisch Dagblad. Ik wist even niet wat ik las, maar daar stond een mens kan getroost worden door een landschap. Hij kan getroost worden door een landschap. Want ja, er moeten natuurlijk heel veel huizen bij komen, dan ga je niet in die landschap. Want een mens kan getroost worden door een landschap. En er zijn inderdaad mensen die worden lyrisch. Oh, die worden lyrisch. Dan zien ze een paar knotwilligen en een slootje. En een kikkertje die bovenhouden, zo lyrisch. Dat blijkt troost te bieden. Ja, ik vind maar een vreemde troost. Een vreemde troost. Maar ja, het gaat dan meer over het verdriet dat je iets kwijt gaat raken, hè, gelukkig. Dit is er ook nog. Een ander die wordt getroost, dat blijkt, door een schilderij. Dan zie ik het pareltje of zo. Ja, het is altijd een mooie schilderij, daar gaat het niet over, maar voel je daar iets bij, ervaar je daar iets bij, maar als je nou niks anders hebt, mensen die worden ook getroost door muziek. Door muziek, dat raakt ze, dat ontroert ze. Gemeente, ik zeg niet dat muziek niks doet. Want als je in de narigheid zit en stel je voor, dan hoor je iemand zingen, gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Of die melodie ervan hoort en de woorden komen er door Gods genade bij, nou dan heb je troost. Maar de muziek op zich. Kunstenaars die noemen zich vaak troostscheppers vandaag. Gemeente, je kunt troost zoeken hier en daar. Je kunt als jongen je troost zoeken bij je vriendin. En dat is geweldig als je ze hebt. Of die man met zijn vrouw. En het is geweldig als je ze nog hebt. Maar dat is geen enige troost. dat is geen troost voor over dood en graf heen. En dat hebben we nodig. We hebben troost nodig, want we zijn van nature troosteloze mensen. We zijn verloren mensen. We liggen onder het doemvonnis God. Zo staan de zaken voor. Zo staan de zaken voor. En dan is in dat opzicht de vraag, wat is nou je enige troost in het leven en in het sterven? En dan gaan we eens kijken wat het antwoord ons biedt. En dat is heel veel. Het is eigenlijk de samenvatting van waar de catechismus verder over schrijft. En toen we het ooit begonnen met catechismus spreken, nou, wat een preek heb ik alleen al gehouden over zondag 1. En later dacht ik, ach, dat had ik helemaal niet hoeven te doen, want dat komt allemaal weer een keer terug. Dus ik hoop het nou allemaal maar in één keer te zeggen. En dan later elk dingetje apart nog weer eens te ontvouwen. Maar goed, wat is nou je enige troost beide in leven en sterven? Het allereerste is dit. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Gemeente, wij worden allemaal opgevoed, of misschien nog beter gezegd opgefokt, om op je eigen benen te staan. En iemand die niet op zijn eigen benen kan staan, dat vinden we maar ongelukkige stakken. Daar is ook eigenlijk geen plek voor. Dat zijn moeilijke mensen, die kunnen niet op eigen benen staan, die moeten altijd geholpen worden. We worden geleerd om eigen benen te zijn, eigen meester te zijn en niemands knecht te zijn, een vrij man te zijn. En niet waar ook onder de jonge mensen, het is toch het mooiste dat je wat vrij bent. Je bent een ZZP'er van, niet zeggen, niet afhankelijke, je gaat je eigen weg. En ik gun het je allemaal, helemaal. Ik ben altijd in loondienst geweest destijds. En dat heeft me niks, ik heb dat nooit erg gevonden. Maar goed, er lag ook een andere hang, dat weet u. Dus daarom zou ook dienaar van het woord mogen worden. Maar om nou te zeggen, ik wil graag iets voor mezelf of zo, nee. Het is wel aardig. Maar je hebt er ook de lasten van. Hoeveel zijn er niet? Van de morgen tot de avond. Ik ben onafhankelijk. Mooi. Maar gemeente, weet je wat Gods woord ons leert? Dat we eigendom van een ander moeten worden. Dat we geleid, geleerd, onderwezen en bij de hand geleid moeten worden. Ik moet van koning veranderen. Want van huis uit ben ik een lijfeigene van de boze. Ik heb dat helemaal niet in de gaten. En ik denk mezelf te redden. Ik denk mijn eigen baas te zijn. Ik denk mijn eigen zin door te drijven. Maar ik heb niet in de gaten dat ik naar het eeuwig verderf ga. Helemaal niet. En dan worden we een goddelijk halt toegeroepen. Je moet van koning veranderen. Je moet van koning veranderen. Die koning, die vorst der duisternis, die doet zo vrolijk. Die doet zo vriendelijk. Die doet zo aardig. Maar als het straks op de uitbetaling aankomt, dan laat hij je gaan. Wat? Hij zuigt je mee naar de plaats waar hij ook terechtkomt. De hel die voor de duivel en zijn engelen bereid is, dat wordt ook mijn plaats wanneer ik zijn handlanger blijf. En die handlanger die ben ik niet alleen door grove zonde, maar ook door godsdienstigheid. Want dacht u, en die fariseërs, dat waren geen schuimerszeders, dat waren geen dieven, dat waren geen rovers. Maar de heiland zegt, jullie zijn het de vader, de duivel, daar kom je vandaan. Je komt de duivel vandaan. Ik herinner me nog, wijlen dominee van der Haar, daar had ik veel contact mee vroeger. En toen zei ik, die en die professor is wel een hele aardige man. Maar hij moest er niks van weten. Hij zegt, de duivel is ook aardig. De duivel is ook aardig. Nee, maar gelijk, duivel kan zo lief zijn. De duivel die komt als een slang. Ik zou niet weten wat ik zoeken moest, maar in die tijd, een slang hoef je er niet bang voor te wezen. Een slang die begint te praten. Ah, lief dingetje, lief weesje, lief aardig. Lief aardig. Is het ook dat God gezegd heeft? Lelijk het. Hij heeft alleen maar je onheil op het oog. We moeten van koning veranderen. En wat is nou de troost van Gods kerk? Ik ben niet meer van mezelf. Dat betekent ook, ik heb ook de schuld niet meer bij me. Ik ben een vrije man geworden. Ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen. Ik heb er nooit naar gekeken eigenlijk. Jawel, ik heb altijd de catechismus in het oorspronkelijk bekeken in die oude Duitse tekst. Maar dat onderscheid is me eigenlijk nooit opgevallen. Maar van de week voor het eerst. Er staat namelijk in die oude belijdenis dit. Ik ben niet mijn, maar mijn getrouwe heilands, Jezus Christus eigen. Heiland, dat wordt in de Duitse taal gezegd, een heiland. Het is niet veel anders als een zaligmaker hoor. Maar in het woord heiland zit het woord helen. Heliand, heelmaker. Hij maakt heel wat stuk is, hij maakt heel een verhouding die kapot. Pot is. En dat is mijn eigen schuld. Maar hij heeft mijn ziel gered. Mijn tranen wil er drogen. Ik ben nu met lichaam en ziel. Beide in leven en sterven. Niet meer van mezelf. Maar van mijn getrouwe zaligmaker. In het leven ook. Je hebt mensen die zeggen. Nou wakker God heb voor de dood. Dat die, hoe heet die man? Die Biliam. Mijn ziel sterven de dood des oprechten. En mijn uiterste zijn gelijk aan hen. Die wilde zo graag nog een poosje doorleven met het loon van Balak. Een hele hoop salaris natuurlijk en een beetje feest hebben. En dan hoop ik wel te sterven met Gods volk. Ja, dat wel. Er zijn er vandaag de meerderheid die zegt vandaag sterven met Gods volk. Er is niks meer. Wat dat betreft was die Biliam toch nog iets beter. Nou ja, beter, die wist toch nog wat beter. Hij zei, joh, er is toch ook, ja, je moet toch wel zien te sterven met de volk. Maar sterven met de volk, daar gaat wat er vooraf. Leven. Leven. Eeuwig leven, dat begint hier. Dat ik met lichaam en ziel. Beide in het leven en sterven, niet mij, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dan ben ik de baas niet meer over mijn leven, maar dan is de Heere mijn baas. En ook als ik moest zeggen, mijn lichaam gaat afbreken, mijn gehoor neemt af en mijn gezicht neemt vermogen neemt af. En ik kan de hoogte niet meer op. En dan zeggen ze, meneer, je kunt beter maar stoppen met een bepaald werk of wat dan ook. Maar bij de Heere word je nooit afgekeurd. Ik mag ook met mijn ledematen die zwakker worden. Ben ik toch nog van hem. Dan zegt de wereld terecht hoor. Als iemand niet meer uit de voeten kan. Dan kun je een bepaald werk niet meer doen. Dat gaat toch niet meer. Daarom hebben we ook een pensioengerechtigde leeftijd en dergelijke. Er zijn uitzonderingen die daarboven ook nog het een en ander kunnen. Maar de krachten gaan in bezwijken en bezwijken. En dan kom je toch aan een zijkant te staan. Dat is gewoon zo. Maar bij de Heren niet. Ik ben van de Heren. Je komt nooit aan de zijkant te staan. Je hoort er altijd nog bij. De wereld zegt, wie was dat ook alweer? Dat was vroeger zo'n president, of dat was vroeger zo'n minister, of dat was vroeger een bedrijfsleider, of dat was vroeger een vakman. Ja, hij zit nou ergens in een verpleeghuis. Maar voor de Heren ben je er nog steeds. Het zij dat wij leven, al leiden we een leven waarvan de wereld zegt, wat is dat nou voor leven? Ik ben des Heren, dat hebben we mogen zien, ook in de afgelopen weken en maanden. En zelfs jaren. Hoe een mens ook opgerold is. Het zij dat we... Dan zeggen, ja, dat kun je toch niks meer. Dat, wat is dit nou? Wat is dit voor een leven? Dat, ik ben des Heren. Al zou ik mijn mond maar open kunnen doen. En iets goeds van de Heren zeggen. Het zij dat we leven. Het zij dat we sterven. Het zij dat we leven. Het zij dat we sterven. We zijn des Heren. En dan staat er ook dit. Want ja, hoe ben ik van hem? Dat is die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Hoe ben ik het eigendom geworden van mijn trouwe borg en middelaar? Dat is door verkiezing, ja zeker dat ook, want ooit heeft de Heere gezegd in de raad van de eeuwigheid, ik ben er niet bij geweest hoor, maar dat staat in Gods woord in de stilte van de eeuwigheid. Er zijn mensen die kunnen daarover spreken alsof ze erbij geweest waren. Ik moet het eenvoudig doen met Psalm 2. Maar toen heeft de Heer gezegd, eist van mij. Zoon, je mag eisen. En toen heeft de zoon geëist. Een bepaald volk, een aantal mensen. Heel veel mensen overigens. Verder wordt daar ons niet veel van gezegd. Niet veel over gezegd. Niet veel over gezegd. Maar hij heeft wel middelen gegeven waardoor ik kan weten dat ik bij die kudde hoort. En hij heeft er bloed voor gestort, gemeente. We gaan dat een woensdagavond ook behandelen. Als er gesproken wordt bij de Efezebrief over de verkoren zijn in Christus, dan gaat hij buiten de borg om. En gemeente, als je nou één blikje op de Heer Jezus laat, hè, kun je hem dan van iets betichten van wat hij niet meent? Hij staat in, hij staat boven, vanuit hem gaat met de Vader en de Geest de verkiezing. Nou, kun je ooit zeggen, de Heere die meent niet wat hij zegt. Dat kunt u niet zeggen. Dat durf je toch niet te zeggen, dat mag je niet zeggen. Ik ben slecht. Rutherford zou zeggen, maar maak de Heere nou niet zo slecht als dat je zelf bent. Want ik lieg, maar hij liegt niet. Hij zegt, die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Goed, hij koopt mij. Want dat verkiezend welbehagen, dat gaat niet zonder de losprijs. Dat gaat niet zonder het betalen. De eis van Gods recht is mijn ondergang, mijn verdoemenis. Ontzaggelijk woord, ontzaggelijk woord, ontzaggelijk woord. Nog ontzaglijke realiteit. Luther zou zeggen, je moet er eens in geweest zijn. Dan ga je roepen om verlossing. Hij bedoelt niet dat je er echt in bent, want dan kun je er nooit meer uit. Maar je moet maar eens in die orde geweest zijn, naar recht. Heere, help mij. Hij heeft vrijgekocht. Zoals vroeger een slaaf gekocht werd met geld, zo heeft de Heer Jezus met zijn eigen bloed hier mensen betaald. In de Tweede Wereldoorlog zijn er heel wat jongens gevallen. En het komende jaar zal dat nog weer uitgebreid herdacht worden. Immers is het dan 80 jaar geleden dat we bevrijd zijn. En dan wordt er ook nog gedacht aan die jonge mannen. Die als het ware onze vrijheid betaald hebben met hun bloed. Ik geloof niet dat we dat weg moeten wuiven. Ook niet uit de geschiedenis. Maar wij zijn wel vrij gekocht als het ware. Maar niet op de wijze van de Heere Jezus. Trouwens, nou we het hebben over vrij gekocht. Die Frederik de Vrome, die had 4 kinderen die in het graf gekomen zijn. Hè? Een jongetje van 1, een jongetje van 3, een jongen van 15. En een meisje van 15, maar laat hem nou in 1574, 2 jaar voor zijn dood, ook nog een jongen van 23 kwijtraken. En die jongen die is omgekomen bij de slag op de mokerij. Christoffel van de Pals. En toen ze hem thuis brachten, want die is nog thuis gebracht, toen zei hij: och, ik troost mij dat hij niet is gestorven op het oorkussen van de duivel, maar dat hij omgekomen is in een rechtvaardige strijd om de Heere te dienen naar zijn woord en getuigenis. Gekocht met het bloed. Weet je wat de kerk straks gaat zingen? Wij zijn wel eens nieuwsgierig. Hè? Ik denk aan vroeger zo'n oud gereformeerde dominee. Er was een avondmaalsdienst. En toen zei er een mevrouw: ik zou graag willen zingen het lied van Mozes en van het Lam. Toen zei die dominee: ja mevrouw, dat is een lied voor de hemel. We kennen er de melodie niet van. En toch weet ik wel een lied van de hemel. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat staat er. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat wordt de roemtaal van de kerk in de hemel. Daar komen ze nooit over uitgeroemd. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dan denk ik nog even, dat mag toch even, we doen het volgende week niet meer hoor, maar deze dag doe ik dat nog een keer. Die Adrie die heeft pas gezegd toen: ik heb alle bijbellezingen over de Galaten kunnen volgen. En nou heb ik ook toch de laatste kunnen volgen. En toen eindigde ik met: in dat kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal me verdoemen. En dat mocht de jongen nou, die man ook, nazeggen. Wat is dat toch groot, mensen. Daar zeg je: wat moet je nou met zo'n leven? Ja, wat moet je nou met zo'n leven? Wat moet je met zo'n leven van vecht het hele leven door voor eigen gelijk en eigen recht en land, honger en weet ik het allemaal, vreselijk. Dan kun je toch beter, dat is echt waar, dan kun je toch beter een stakker zijn met God. Dan een imperator zonder God. En een worstelaar zonder God. En een geleerde zonder God. Het gaat verder. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Gemeente, ik ben nog van die duivel nog niet af hoor. U ook niet. Kerk van God, je bent van die duivel nog niet af. Want de Heere die zegt ook, zeg maar, verlos ons van de boze. Maar heerschappij kan die niet meer voeren. Hè? Want er is een andere koning gekomen. En de heerschappij is op zijn schouder. En je zult zijn naam heten: wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede wordt. En dat serpent, dat kreng uit de afgrond, die kan wel eens zeggen: dit is dus en zo. En dan kan hij je verwarring brengen, maar mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft me van alle heerschappij van de duivel verlost. Soms komt hij nog wel eens, dat zei Luther ook, dan komt hij met een heel register van zonde. Maar dan zeg ik: ga maar naar een ander adres. En John Knox die maakte eens mee, ja dat is ook wat, die lag op zijn sterfbed en toen zei de duivel: oh meneer Knox, wat ben je toch een goede man geweest. Wat ben je toch een goede man geweest. Zeg je: ga weg duivel, want ik ben geen goede man geweest. Ik ben een man van de genade geweest. Ga weg duivel, ik heb geen klop op mijn schouder nodig, daar kan ik niet mee leven. Ik heb mijn God in Christus, dat is genoeg. En dan staat er verder: hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader ook geen haar van mijn hoofd vallen kan. Betekent dat er echt niks gebeurt? Nou, er staat hier: geen haar zal van mijn hoofd vallen zonder de wil van mijn hemelse Vader. Je zou kunnen zeggen: en geen hoofd valt er zonder de wil van de hemelse. Wat zeg u nou? Ja, want er zijn mensen onthoofd om des geloofs wil. Er zijn mensen hun hoofd kwijtgeraakt, letterlijk. En dan ga ik nog even naar de historie. U neemt me dat toch niet kwalijk. We kennen elkaar toch al een poosje. Herman Schinkel, dat was een boekverkoper in Delft. Ja, familie in Montfort. Daar heb je in de kerk heb je nog een hele hoop van die... van die zerken met de naam Schinkel erop. En die man die was 32 jaar en Die werd onthoofd door de markt van Delft, Herman Schinkel. En waarom? Omdat hij de catechismus verkocht. Omdat hij de Heidelbergse catechismus verkocht. Omdat hij de psalmen van Dateen verkocht. Dat mocht niet. En die verse die dit had, dat mocht niet. En toen moest hij het met de dood bekopen. En toen heeft hij een brief geschreven aan zijn vrouw. En zijn jongste jochie, dat is een 1. Want het jongste jochie was 1. Die kon natuurlijk nog niet lezen. En nog een briefje aan een dochtertje Catharina. En nog een ander meisje. Die konden dan wel lezen. Die 3 kindertjes allemaal een briefje kregen van vader. En dan mocht hij schrijven. Lieve kind, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het loop beëindigd. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid mooie. Dat is zo mooi. Daarom zit ik zo vaak in die oude doos te graaien. Nieuws kan mij bijna helemaal niet bekoren. Neemt u het mij kwalijk. Dat kan toch bijna niet uit dit te horen. Dat kan toch niet. We gaan verder mensen. Zonder de wil van mijn hemelse vader valt geen haar van mijn hoofd. Ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat kan ik niet altijd begrijpen. Dat kan ik niet altijd begrijpen. Dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Maar het is net als wat dat formulier van de doop zegt. Hij wil het kwade van ons weren of ten onze beste keren wil. Er moet wel eens wicht aan de klok hangen. En bij de een is dit en bij de ander is dat. Het is goed, zegt de dichter, over mij om verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Als de Heere kastijdt is het geen zaak van vreugde. En namaals geeft het een eeuwige vreugde. Het geeft toch ook een soort gevoel van Gods nabijheid. Een vruchtzaam leven. We moeten verder. Alle dingen moeten tot mijn zaligheid dienen. Waarom hij mij door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Gemeente, we zijn eigenlijk nu al in de sfeer van zondag 7. Maar goed, dat komt daar eigenlijk op neer. Dat de heilige geest door zijn woord in mijn hart het vertrouwen wekt. Dat ik niet van mezelf, maar van hem ben. En dan staat er, hij doet dat door zijn heilige geest. Hij fluistert niet wat in het rond. Hij zegt niet opeens zomaar, je ziel, je bent mijn kind. Hij zegt niet opeens, nou heb ik zo'n zalig gevoel. Ja, wat ik nou had, ik weet het niet, maar ik ben... Zo niet hoor, zo niet. Het gaat altijd met het woord. Het woord, iemand zei pas. Het is bij u altijd het woord. Ik zei, wat moet ik anders? Het woord alleen. En dan vooral het vlees geworden woord. Dat doet de Heilige Geest. Dan fluistert hij. Dan is het zo, de woorden die ik lees, die zijn voor mij. En dan kunnen ze met 10 politie, zo weet ik allemaal, zeggen, het is voor die en voor die. Nee hoor. Ik roem in God, ik prijs het om vuil woord. Ik heb het uit zijn eigen mond gehoord. En dan gaan we verder. En hij maakt mij hem te leven. Voortaan van harte willig en bereid. Ik krijg er lust in. Om die Heere te vrezen. Ik wil doen wat hij wil. En ik ga zoeken. Ik zoek de zegen. Ik ga zoeken wat de Heere graag wil. Dat is ook wat er in Psalm 130 staat. Er staan trouwens al die 3 stukken ook. Hè? Psalm 130 vers 2. We gaan het zingen nu. Psalm 130 vers 2. En daar zingen wij dit. Zo gij in het recht wilt treden. En ga de slan ons ongerecht treden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. En daarom wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. We vinden daar de ellende. We vinden daar de verlossing. En we vinden daar de dankbaarheid, namelijk de kinderlijke vreze Gods. 130, het tweede vers. Wij hebben gehoord over de behoefte naar troost en de belijdenis van troost, want dan gaat die christen, die gaat dat vertellen, want ja, die vraag werd gesteld, wat is jouw enige troost? En het is niet de bedoeling dat ik dan iets ga leren wat helemaal niet van mij is. Ja, moet ik het dan niet meer leren? Joh, dan moet je het biddend vragen, dan moet je het biddend belijden. Dat ik met lichaam en ziel, net als hij zingt, God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Het heb was meer gezegd, dominee Pauwen zou zeggen, dan moet je dat biddende zingen. Dan ga je biddende je catechismus vraag opzetten. En dan tenslotte, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat je in deze troostzalig leven en sterven moog? Ik wil wel weten, hoe kom ik daar nou aan? Hoe kan ik nou ook in dat koor meezingen? Hoe kan ik ook zingen straks? Gij hebt ons gode gekocht met uw bloed. Hoe ga ik dat meezingen? Hoe kan ik dat meezingen? Hoe kan dat? Hoeveel stukken zijn nodig te weten? 3 stukken. Bij dat weten gaat het overigens niet erom dat het een soort voorwerpelijke wetenschap is. Dat je kunt zeggen, ja, 3 dingen, ellende, verlossing en dankbaarheid. Zo zit de catechismus ook in elkaar. De eerste 4 zondagen gaat over de ellende. En dan een hele tijd gaat het over de verlossing. En dan tenslotte het gebod en het gebed, dat gaat over de dankbaarheid. Het gaat over een doorleefde wetenschap. We hebben in het afgelopen lijdenstijd uitgebreid stilgestaan bij Jesaja 53. En daar lezen wij in het 11e hoofdstuk, of in het 11e vers. Door mijn kennis zal de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. En wat betekent dat? Door mijn kennis zal de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Dat betekent de kennis van Christus die gaat delen, die gaat overbrengen op arme zondaren. Door zijn kennis zal mijn rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Dan gaat hij me kennis geven. Waarvan? Van mijn ellende. Dan gaat hij me leren wat een ellendig mens ik ben als ik geen genade heb. Wat voor een ellendig mens ik ben zonder Christus. Dan gaat hij me leren wat ik ben voor God. Schevuit. Ach, we kunnen het wel uit gaan pakken, mensen. Het is allemaal te kort, hoor. U kunt zeggen, dat is rauwe taal. Het is allemaal nog te kort. We gaan het ook helemaal maar niet doen. Helemaal niet doen. Maar alles is te kort om te tekenen wie wij zijn voor God. En mensen die dat een beetje polijsten en zo. Ik moet er niet veel van hebben. Klip en klaar. Het heeft u bedorven, o Israël, zegt het woord. Maar in mij is uw hulp. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb het verdorven. Maar in mij is uw hulp. Daar gaat de Heere Jezus mij om. Ja, maar ho even, ze weten toch niks van Christus mensen. We moeten die dingen allemaal niet zo onder het fileermes leggen. Ik geloof zelfs, kijk maar naar die Zacchaeus. Kijk maar naar die Zacchaeus. Daar komt de Heere Jezus notabene bij hem en die ziet hem daar in die boom zitten. En dan moeten we niet van alles bij die man gaan maken. Maar die man die zit er in die boom, een nieuwsgierige man. En die gaat kijken, ik wil ook Jezus wel eens zien. En dan zegt hij, Zacchaeus, haast u en kom af. Weet je wat ik geloof, lieve mensen? Dat de blikken van Christus, die man tegelijkertijd zijn verdoemelijkheid hebben leren zien. Zijn ellendigheid, zijn zondigheid. En tegelijkertijd werd de liefde zijn hart uitgestort. Dus er kunnen maanden, er kunnen jaren zijn van zoeken en oh zeker. Maar je één blik krijgt van Christus. Er moet een Puritein zijn, maar ik schrijf het niet altijd zo goed op. Maar ik las het, ik weet niet meer van wie, maar het maakt niet af, het was een Puritein en die zei, als de Heere, want het gaat over ellende, verlossing en dankbaarheid. Kijk, het gaat niet over een mens met dat hij te zien krijgt dat hij verloren ligt voor God. En, kijk, er moet nog iets bij, hè? Want dat zijn geen artikelen apart. Geen artikelen apart. Maar dan is er een Puritein die zegt, hij krijgt een vlijmscherp mes in zijn ziel. Dat doet pijn. Maar, zegt hij, weet je wat er eerst met dat mes gebeurd is? Dat is gedompeld in het bloed van het lam. Dat is gedompeld in het bloed van het lam. De droefheid naar God. Zo staat het in Gods woord. De droefheid naar God. De droefheid naar God. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Weet u wat de ellende is? Het stuk van de ellende dat ik tegen God zijn woord gezondigd heb. Dat gaat tegelijkertijd gepaard met een ontzag voor die allerhoogste God. En een vraag, hoe kom ik ooit met hem verzoend? Dat moeten wij niet losspellen van elkaar en dan is Christus de onbekende en al dergelijke dingen. Dat leert Gods woord ons niet. Als ik daar in ieder geval die man zie, dan denk ik ook aan die herders niet waar op het veld. En ze vrezen met grote vrezen. Dat wordt sterven, dat wordt omkomen. Nou, reken maar wat voor slechte mensen dat waren. En dan zegt de Heer, die mensen denk ik val zo nog in de hel. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Eenvoudig, maar zo ligt het. Zo ligt het. Hij maakt mij bekend met drie dingen. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Maar niet los. Want dat de Judas ook. Oh, wat heb ik gedaan. En toen heeft hij zich opgehangen. Wat heb ik gedaan? Hij nam de toevlucht niet tot het lam. En toen is hij uiteindelijk van een tak naar beneden gevallen. Zijn ingewanden. Die, ja, daar staat in de Bijbel, die barsten open. Daar lag die man. En dan zei die oude leraar, de beker moest eruit. Die had zich de hel in gedronken. Gemeente die, hij kwam niet verder. En Kain, die heeft ook wat geroepen. En Esau, die heeft de plaats des berouws gezocht met tranen. Maar het was niet, hoe kom ik ooit met God verzoend? Die lief alleen maar met aardse droefheid. Misschien wel een droefheid van verloren gaan of wat dan ook. Maar in de ware droefheid, er ligt ook iets teers. En dan is het zelfs zo, dan zeg je, ik heb liever iets van die droefheid dan de blijdschap van de wereld. Die droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En dat zeggen de kanttekenaren zo heel mooi. Bij dat stukje, dan zeggen ze dit. Dat is de droefheid die van God komt, God aangenaam is en de zondaar tot God brengt. Dus die blijft niet bij God vandaan. Maar die brengt hem tot God. En er staat er, wanneer hij namelijk het hart van de zondaar over het recht bedroefd is, dat hij God door zijn zonde vertoornd heeft met een vertrouwen van de vergeving der zonde zelf. Door Christus Jezus. We gaan afronden. Hoe groot mijn zonde en ellende is, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word, dat is door Christus. We hebben hem zojuist horen vertolken, die gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En dat ik God voor zulke verlossing dankbaarheid betoon. Maar gemeente, dat betekent niet dat ik nou een activist word. En nou zou ik eens een keer een stukje bijbetalen. Ik heb het zo verdorven dat ik er wat bijbetalen. Ik las van een moderner theoloog, die zei dit. Die zei het zo. Hij zegt, weet je wat heiligmaking is? Dat is teren op de rechtvaardigmaking. Teren op de rechtvaardigmaking, dat is heiligmaking. Wat betekent dat? Nou gemeente, als iemand een grootse erfenis gehad heeft, dan leeft die als het ware van de rijkdommen die hem gegeven is. Daar deelt hij ook vanuit. En dan is het altijd ja. Want hij heeft mij dit nagelaten, daar mogen jullie ook in delen. Zie je? Gemeente, dankbaarheid. Wat is dankbaarheid? Dankbaarste schepsel is een hond. Want zelfs als die een klap krijgt, dan gaat hij kruipend tot zijn Heer terug. Gemeente, ik zit vaak met verlegenheid. En daarom zeg ik met dat kinderversje, leer mij. U danken daarvoor. Leer mij u danken daarvoor. Gemeente, we gaan eindigen. Wat is uw enige troost beide in leven en sterven? Kun je dat antwoord ook geven? Kun je dat nog niet geven? Ach, laat dan die woorden van de psalm vanavond, vanmiddag toch na spreken in uw hart. Zo eens een heil en troostrijk woord hoort. Verhard u toch niet. Maar laat u leiden. En kerk des Heren, laat het u bij de voorduur zijn. Wat Psalm 119 vers 25 zo heerlijk zingt. En we straks ook willen gaan zeggen. Gaan zingen, dit is mijn troost. In druk me toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond, uw woord, aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart, vertroost in geest en leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. O grote God, zo zijn we gekomen aan het einde van deze dienst. En opnieuw hebben we die hele oude catechismus vraag en het antwoord beluisterd. O Heere, wilt u ons alle die troost schenken? En dat ons niet troosten met van alles wat geen Christus is. Maar dat het mocht zijn, vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg mij, ik ben uw heil alleen. Ga met ons en geef ons nog stof tot overdenking, ook in dit avonduur. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 25e vers, willen wij samen gaan zingen. Gemeente, gaat thans heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.